niet recht omhoog? Of,
nee,
nou laat maar. Moet ik het bij me houden? Ik heb mijn ogen tegenwoordig. Ja, de titel van mijn les is gehoorzaamheid. En ik wil jullie in eerste instantie een verhaal laten zien van Hofni en Pinchas. De zonen van Eli. Als je met me meegaat naar 1 Samuel hoofdstuk 2. Het hoeft alleen in het Nederlands. Vanaf vers 11. 1 Samuel hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Toen ging Elkana naar Rama naar zijn huis, maar de jongen was in de dienst des Heeren onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden. Zij rekenden niet met de Heeren, noch met het recht der priesters tegenover het volk. Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het vlees ging koken, de knecht van de priester met een drietandige vork in zijn hand en stak die in de pot of in de pan of in de ketel of in de kookpot. Al wat de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zo behandelden zij alle Israëlieten die daar te Silo kwamen. Zelfs eer zij het vet in rook deden opgaan, kwam de knecht van de priester en zeide tot de man die het slachtoffer bracht: geef de priester vlees om te braden, want gekookt vlees wil hij van u niet aannemen, alleen rauw. Als de man hem dan antwoordde: maar men moet het vet toch eerst in rook doen opgaan. Neem dan voor u zoveel als uw hart begeert. Dan zeide hij tot hem: terstond zult gij het geven, anders neem ik het met geweld. Zo was de zonde van die jonge man een zeer groot voor het aangezicht des Heeren, want de mensen gingen het offer des Heeren gering achten. Samuel nu diende voor het aangezicht des Heeren een jongen met een linnen lijfrok omgord. Zijn moeder was gewoon een kleine mantel voor hem te maken, en ze bracht hem die van jaar tot jaar, als ze met haar man ging om het jaarlijkse slachtoffer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zeide: de Heere geef u uit deze vrouw nakomelingen in plaats van hem die aan de Heere is afgestaan. Daarna gingen zij terug naar zijn woonplaats. En de Heere sloeg acht op Hanna, zodat zij zwanger werd en nog 3 zonen en 2 dochters baarde. De jonge Samuel groeide intussen op bij de Heere. Eli nu was zeer oud, wanneer hij hoorde wat zijn zonen geheel Israël al niet aandeden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Zeide hij tot hen: waarom doet gij dergelijke dingen, dat ik het gehele volk over die wandaden van u hoor spreken? Dat gaat niet, mijn zonen. Het is geen goed gerucht dat ik hoor. Zij brengen het volk des Heeren tot overtreding. Indien de ene mens tegen de andere mens zondigt, dan zal God hem richten. Maar indien een mens tegen de Heeren zondigt, wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de Heeren wilde hen doden. Maar de jonge Samuel nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de Heeren als bij de mensen. Nu, het is duidelijk wat die mannen deden, dat het niet juist was. De zonen. Je hebt de namen nog niet gezien, maar die staan een beetje verder. Hofni en Pinchas, de zonen van Eli. Dat klopte niet wat ze deden. En als je dan kijkt naar Eli, hij was te zacht voor zijn zonen. Hij had moeten ingrijpen, maar hij deed het niet. Hij sprak ze berispend toe. En als je nog eens kijkt in vers 22, dan zegt hij daar: Eli nu was zeer oud, wanneer hij hoorde wat zijn zonen geheel Israël al niet aandeden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. Zeide hij tot hen, en let op wat hij dan zegt: waarom doet gij dergelijke dingen, dat ik het gehele volk over die wandaden van u hoor spreken? Dat gaat niet, mijn zonen. Het is geen goed gerucht dat ik hoor. Zij brengen het volk des Heeren tot overtreding. Dat is wat hij zegt. Maar de zonen willen niet luisteren. Ze gaan door. Dan zegt God iets. God stuurt de man Gods naar hem toe, naar Eli. En kijk wat hij dan zegt een beetje verder, vers 29. Dan zegt hij rechtstreeks tegen Eli: waarom veracht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, dat ik in mijn woning voorgeschreven heb? Eert gij uw zonen boven mij en doet u te goed aan het beste deel van elk spijsoffer van mijn volk Israël? Daarom luidt het woord van de Heere, de God van Israël: ik heb duidelijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu, luidt het woord des Heeren, dit zij verre van mij. Want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij versmaden zullen gering geacht worden. En hij krijgt een waarschuwing. Maar het gaat even om het laatste, vers 30, waar de Heer zegt: wie mij eren zal ik eren, maar wie mij versmaden zullen gering geacht worden. En dat waren zijn zonen aan het doen. Eli had moeten ingrijpen. Maar hij deed het niet. Hij sprak ze berispend toe. En dat was alles. En als je dan kijkt in 1 Samuel hoofdstuk 4. Ik ga dat niet helemaal lezen. Maar vanaf vers 1. Dan zie je dat de Filistijnen die kregen. Die zagen daar een kans. En ze dachten de Israëlieten klop te geven. En dat deden ze dan ook. Ze slachten 30.000 man af op die dag. En weet je wat? De twee zonen waren erbij. Hofni en Phinehas. Die waren erbij. En toen kwam er een. Zeg maar een boodschapper, die kwam naar Eli toe. En Eli zat er op een stoel. En hij vertelde hem, je twee zonen zijn overleden. Maar toen kwam het ergste wat hij zei. En de ark is buitgemaakt. En toen viel Eli achterover van zijn stoel en hij was zwaar. We hebben gezien waarom, dat hij zwaar was. Hij was oud en hij brak zijn nek en hij stierf. De Heere had hem gewaarschuwd. Je twee zonen zullen op één dag sterven. Ze luisterden niet naar de Heere God. Ze hadden geen respect voor de Heere God. Hij had zijn zonen mogen aanspreken. Had zijn zonen moeten aanspreken. Maar hij had meer moeten doen. Niet enkel en alleen aanspreken. Hij had hun gedrag moeten aanpakken. Hun gedrag moest veranderd worden. Zo mochten ze niet omgaan met de tempeldienst. Zo mochten ze niet doen aan de ingang van de samenkomst. Ze mochten niet gaan liggen daar bij de vrouwen. Die dienst deden aan de ingang van de samenkomst. Ze mochten niet de offers niet in rook laten, het vet niet in rook laten opgaan. Ze hadden geen respect. En weet je wat het gevolg was? Kijk nog eens even terug daar in vers 24. In hoofdstuk 2. Het is geen goed gerucht dat ik hoor. En dan komt het. Zij brengen het volk des Heren tot overtreding. En daar gaat het om. De titel is gehoorzaamheid. De titel is goed voorbeeld zijn. Wat is het resultaat van mijn voorbeeld? Wat is het resultaat van het voorbeeld van Hofni en Phinehas? Zij brengen het volk van God tot overtreding. Ze gingen het offer minachten. Als de priesters al geen respect hebben, wat moet het volk dan doen? Daar gaat het om. Kijk in Jesaja hoofdstuk 1, vanaf vers 21. Lees tot en met vers 31. Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden? Zij die vervuld was van recht en waarin gerechtigheid overnachtte. En nu enkel moordenaars. Uw zilver is met onzuivere bestanddelen vermengd. Uw edele wijn is met water vervalst. Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven. Ieder van hen is belust op geschenken en jaagt beloningen na. Aan de wees doen zij geen recht en de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor. Daarom luidt het woord van de Heere, de Heere der Heerscharen, de machtige Israëls. Wee, ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en ik wil mij wreken op mijn vijanden. Ik wil mijn hand tegen u keren en ik zal uw slakken als met loog uitzuiveren en al uw looddelen verwijderen. Uw rechters zal ik weer maken als weleer en uw raadsheren als in den beginnen. Daarna zal men u noemen stad der gerechtigheid. Getrouwe vesten. Sion zal door recht verlost worden en wie daaruit zich bekeren door gerechtigheid. Maar er zal verplettering zijn van de overtreders en de zondaars tezamen en wie de Heere verlaten zullen vergaan. Want gij zult beschaamd worden over de terebinten die gij hebt begeerd en gij zult schaamrood worden over de tuinen die gij verkoren hebt. Want gij zult worden als een terebint waarvan het loof afvalt en als een tuin die geen water heeft. En de sterke zal tot afval van vlas worden en zijn werk tot een vonk. En ze zullen beide tezamen verbranden zonder dat er iemand lust. Het hele betoog komt er hier eigenlijk op neer. Het begint al in hoofdstuk 1. Het volk is ontrouw. Het volk is ontuchtig geworden. Er is geen recht meer volgens de rechtspraak van God. En het zit de Heere hoog hoe hij behandeld wordt. Nou kijk eens, als je in vers 14 kijkt, dan zegt de Heer van hoofdstuk 1. Van hoofdstuk 1. Dan zegt hij, ik ben moeder ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt. Ik vond het zo'n straf uitspraak. Ik ben moeder ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg, zegt de Heer. En dan een beetje verder in hetzelfde boek, hoofdstuk 59, vers 1 en vers 2, daar zegt hij: Zie, de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Het ligt niet bij God, het ligt bij de mensen. De mensen zorgen ervoor dat God niet meer kan horen. En zelfs als ze hun gebeden vermenigvuldigen, maar ze blijven doen wat fout is, wat niet past, dan kan God ze niet horen. Kijk in vers 18 van Jesaja 1, sorry. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als sneeuw. En dan nogmaals vers 27 en 28. Sion zal door recht verlost worden en wie daaruit zich bekeren door gerechtigheid. Maar er zal verplettering zijn van de overtreders en de zondaars tezamen. En wie de Heere verlaten zullen vergaan. Daar gaat het om. De Heere is op zoek naar gerechtigheid. Naar mensen die zich bekeren van hun wandaden en van hun zonden. Daar is de Heere naar op zoek. En hij waarschuwt het volk voor de consequentie van de ongehoorzaamheid. Tegelijkertijd, zoals we hebben gezien, vers 18 ook. Maakt de Heer duidelijk dat hij de zonde wit kan maken. Als jij je handen wast, als jij je reinigt, als jij je bekeert, kan de Heer de zonde weer wit maken en wegwassen. Kijk eens in 1 Koning hoofdstuk 19. We hebben net gelezen over priester Eli en nu hebben we dan de profeet Elia. En het interessante is van deze profeet is zo'n sterke man. En als je nog weet op de berg der verheerlijking, wie waren daar? Dan weet je nog wie daar stonden, hè? Naast de Heer Jezus. Hij heeft net 450 profeten van de Baal ter dood laten brengen en ter dood gebracht. Hij heeft net een enorm wonder laten verrichten door de Heer, die vanuit de hemel een vuurstraal geeft om het offer weg te halen, op te branden. Ondanks dat het kletsnat was, ondanks de beekjes eromheen, in tegenstelling tot de profeten van de Baal. Dat is net achter de rug. En dan beginnen we hier in vers 1 van hoofdstuk 19. Toen Agab aan Isabel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van één hunner. Dat zegt ze tegen die krachtige profeet. Je zou denken, nou dat is een mannetjesputter, zelf met het zwaard in de hand, met de anderen die hem helpen om die valse profeten te doden. En kijk dan hoe hij reageert in vers 3. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg. Maar waarom ging hij weg? Had er geen zin meer in? Of wat dan ook? Nee. Hij ging weg om zijn leven te redden. Daarom ging hij weg. En kijk dan wat er verder staat. En gekomen te Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn in. Hij ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide: Het is genoeg. Nee, nu Heere mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods in Horeb. Ongelooflijk natuurlijk. Hij was moe. Hij was bang. Hij vreesde voor zijn leven. Hij ging zitten onder die bremschuik en hij zei: Het is genoeg. Gedaan. Maar de Heer was nog niet klaar met hem. Hij had een plan met hem. En als je dan verder kijkt, dan zie je wat het plan is dat de Heer met hem heeft. Vanaf vers 9, ik ga het niet helemaal lezen, maar vanaf vers 9 zie je hoe de Heer hem verschijnt. Daar in de berg. Hij staat er in het holm, de rotsholm. Een enorme wind, een aardbeving, een vuur. En waar is de Heer dan? In vers 13, of vers 12, in het vuur was de Heer niet, en na het vuur het suizen van een zachte koelte. En zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam een stem tot hem die sprak, wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem, keer op uw schreden terug. En ik vind het zo sterk. Daarop zeide de Heere tot hem, en wat denk je dan, psychologisch? Denk je, ah, arme jongen, je hebt het echt wel zwaar gehad, hè? Ze zitten je echt achterna, hè? Nee, weet je wat de Heer zegt? Keer op uw schreden terug, dat zegt hij. Naar de woestijn van Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Even tot zover. Hij zag het echt niet meer zitten. Hij was moe. Hij zegt, ik sta helemaal alleen. Iedereen is gedood. Er zijn allemaal in opstand gekomen tegen u. De Heer neemt hem naar het gebergte. De Heer laat zien wie die is. En hij spreekt hem dan toe vanuit de koelte. En dan zegt hij in vers 18 iets heel belangrijks. Kijk maar mee in vers 18. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten. Is het van inimine mutte 10 pond gutte, inimine mutte 10 pond kaas? Nee. Wie zal die overlaten? 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal. Dat is 14.000 knieën, hè? 14.000 knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Hij stond misschien alleen als profeet. Maar 7000 mensen die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal. Nou, voel jij je niet soms net als Elia? Nou, ik wel. Je denkt alleen te staan in een zondige wereld. Niemand om je heen houdt rekening met God, zelfs niet in je eigen gezin. Waar je in opgegroeid bent, in je familie, op je werk, op school, in de buurt, in je omgeving. Niemand houdt rekening met God. Je wordt moe om telkens weer in te gaan tegen de afvalligheid, tegen wangedrag, tegen godslasteringen, vloeken. Tegen mensen die een loopje nemen met Gods woord. Je wordt zelfs moe van christenen. Die Gods richtlijnen naar zich neerleggen. Snap je, Elia? Zo moe was hij. Hij was zo moe dat hij onder een bremstruik ging zitten en zei van, hé, het is genoeg. Hij ging daar liggen met de intentie, een dagreis ver in de woestijn, om er nooit meer uit te komen. Dat was zijn intentie. Maar de Heer had nog een plan. En vergeet dan niet dat jij net als Elia, kijk, mijn neus is misschien iets langer dan jouw neus, maar net als Elia hebben we maar een beperkt zichtveld. We zijn net paarden met van die oogkleppen op. De Heer overziet de hele wereld. De Heer kent elk persoon bij hart. Hier in Houthalen, ook in Maastricht of waar dan ook. Wij kijken niet verder dan het puntje van onze neus vaak. Maar God kijkt veel verder. En het punt is, je staat niet alleen. Er waren 7000 die hun knieën niet hadden gebogen voor de Baal. Dus met andere woorden, wat zegt de Heer tegen Elia? Geef de moed niet op. Voer mijn taken uit. Nu, ik maak een sprongetje naar Hosea, hoofdstuk 4. En wat is het punt hier? Het volk veegt zijn voeten af met de Heer. Het wil niet meer luisteren. Eigenlijk doet het niks goed. Doet eigenlijk absoluut slecht. En hij zegt hier, ik heb er genoeg van. Ze kunnen niet doorgaan met hun ontrouw, met hun ongehoorzaamheid, met hun gebrek aan kennis van God. Met liegen, stelen, moorden, vloeken, echtbreken. Daar kunnen ze niet mee doorgaan. En dan vanaf vers 6 komt er een belangrijk stukje. Tot een soort conclusie. Daar staat vanaf vers 6, mijn volk gaat ter gronde door het gebrek aan kennis. Natuurlijk niet de kennis van de popparade of weet ik veel wat, of voetbal. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten, die kennis. Hoe talrijker ze werden, des te meer zondigden zij tegen mij. Hun eer zal ik in hun schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het woord, als er een dubbel punt komt, dan moet je al goed opletten. En hoe wordt het dan? En het woord, zo priester, zo volk. Zo wordt het. Daarom zal ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden. Zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden. Want ze hebben nagelaten de Heere te vereren. Voilà. God gruwelt van de ontrouw van het volk. Veroorzaakt door het slechte voorbeeld van de priesters. Uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn daden, voor zijn wangedrag. Maar ik weet wel, goed voorbeeld doet vaak goed volgen. Niet altijd. Het is geen garantie. Maar slecht voorbeeld doet ook vaak slecht volgen. Ook niet altijd. We zien altijd uitzonderingen. Maar in principe, goed voorbeeld doet vaak goed volgen. En de priester is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor zijn leer. Hij is ook verantwoordelijk voor zijn voorbeeld. Hij is verantwoordelijk voor zijn hele leven. En hetzelfde principe geldt voor jou als christen vandaag. En denk eens aan het voorbeeld van Louise en Eunike, de grootmoeder en de moeder van Timotheus. Zijn vader was geen christen. En toch is hij godvruchtig opgevoed door zijn grootmoeder en zijn moeder. En dat voorbeeld, dat zaad wat gezaaid is, heeft aarde, heeft grond gevat. En het is verder gegaan in het leven van Timotheus. En in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 5 kun je dat lezen. Denk aan de priester Jodada, die koning Joas onderwees. En weet je wat? Joas deed wat recht is in de ogen van de Heer. Hij werd onderwezen door een goed voorbeeld. Door de priester. 2 Koningen hoofdstuk 12. Denk aan het voorbeeld van Abi, de dochter van Sekaja. En waarom? Omdat ondanks het slechte voorbeeld van vader Achas, was het voorbeeld van de moeder en de priester zo goed dat koning Hiskia deed wat recht is in de ogen van de Heer. Ondanks dat hij een slecht voorbeeld had gehad van de vader, had hij een goed voorbeeld van de moeder en van de priester. En er zijn nog legio andere voorbeelden in de Bijbel, zowel slechte voorbeelden als goede voorbeelden. En als je kijkt in 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 6, dan staat daar: deze gebeurtenissen zijn voor ons ten voorbeeld geschied. Waarom? Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Daarom is het voor ons opgetekend. Het is geen roddelverhaal. Het is niet een roman. Het is een waarschuwing. Het is voor ons opgetekend, zodat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. En als je kijkt bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 11 en andere, daar staat vol met actieve geloofsgetuigen. Begin maar te lezen. En dan ga dan maar die verhalen terug opzoeken. Die gebeurtenissen. Actieve geloofsgetuigen. En jij kunt er deel van uitmaken. Want jouw leven is ook, of je jou wil of niet, is een geloofsgetuigenis. Of je wil of niet, je hebt invloed op mensen. Kan positief zijn, kan negatief zijn. Kan neutraal zijn. Maar je hebt invloed op mensen. Kijk in Johannes hoofdstuk 12, vers 48. Johannes 12, vers 48 tot en met vers 50. De Heer Jezus zegt hier dit: wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord wat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo, als de Vader mij gezegd heeft. Dus met andere woorden, luister goed naar de woorden van de Heer Jezus. Zoek de woorden van de Heer Jezus uit. Hij heeft ze niet zomaar gezegd. Hij heeft ze gezegd namens de Vader. En weet dan dat dat hetgeen is wat telt. Nu, ik wil een aantal voorbeelden geven. Met het bedoeling te laten zien wat is gehoorzaamheid, wat is voorbeeld. Het is niet zomaar uit de lucht gegeven. Ik haal gewoon een aantal teksten aan u. 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 1. Daar zegt Paulus, word mijn navolgers. En sommige mensen stoppen daar en die zetten daar een uitroepteken. Maar dat is niet de bedoeling. Er staat, word mijn navolgers, komma, gelijk ook ik Christus navolg. Daar gaat het om. Je moet Paulus niet navolgen, nee, je moet zijn gedrag navolgen. Je moet zijn houding navolgen, je moet zijn kennis navolgen. Zoals hij Christus navolgde. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 4, daar staat geschreven. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten keurt. En daar wordt niet altijd een dank afgenomen. Maar daar gaat het ook niet om. Je moet spreken zoals het God behaagt. Want hij keurt je hart. Hij kan in de binnenkant kijken. En een buitenstaander niet. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 8. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. Zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe. Maar alle wegen is uw geloof dat zich richt op God bekend geworden. Zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Dat is een voorbeeld zijn. Niet enkel hier staat. Laat het maar doorgaan. En wat zo interessant is, is wij zijn zo beperkt in ons zien. We hebben niet door dat wat wij tegen iemand zeggen, hoe ver dat soms gaat. Het is niet dat verhaaltje van in de oor fluisteren en dan verandert het. Nee, het goede nieuws, het goede zaad, kan soms 10 jaar later terugkomen. Zelfs wel via het buitenland, via andere steden. Er was ooit een man, er was ooit eens een vrouw die tegen mij gezegd heeft. Je weet het niet. Laat de geest maar werken. Ga niet af op jezelf. Ik ken verschillende van die voorbeelden. Ook van mensen die 10 jaar lang een traktaatje in hun portemonnee hebben gehouden. Of in hun bureau daar hebben gelegd. En pas na zoveel jaar terug contact opnemen. Het heeft me nooit losgelaten, zegt ze dan. Denk niet, net als Elia. Ik ben zo moe, ik ben zo alleen. Denk, wat kan de Heer allemaal door mij doen? En laat de Heer maar overtuigen. 1 Timotheüs 4, vers 1 en vers 2. Daar staat geschreven, maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En waarom dan? Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers die hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Altijd controleren wat wordt gezegd. Niet afwijken. 2 Timotheüs 1 vers 13 en 14. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij gehoord hebt van mij. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaard door de Heilige Geest die in ons woont. Het goede dat u is toevertrouwd. Wat een opdracht. En dan 2 Timotheüs 2 vers 1 en vers 2. Gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. En waarom dan? Die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Te onderrichten. Het gaat door en het gaat door en het gaat door. Denk niet dat het woord bij jou eindigt. Denk niet dat jij de middelpunt bent van het heelal. Of van de wereld. Of van de stad waar je bent. Je bent een doorgeefluik. Wat jij hebt gekregen van iemand anders. Die tijd investeert in jou om het evangelie uit te leggen. Dat mag je ook doorgeven aan weer iemand anders. En het is niet de voorganger of de evangelist. Die de boel van bovenaf dirigeert. Nee, het is de Heilige Geest die door de mensen heen werkt. En mensen blijft gebruiken. En je kent al die verhalen wel. En soms, een evangelist bereikt misschien 5 mensen. En die vuilnisman die werd begraven, die had 300 mensen bereikt. Het gaat niet om wie wat bereikt. Het gaat om dat de geest kan werken. Door elke persoon die aangeraakt wordt door de Heer. Kijk eens in 2 Timotheüs 2 als je wilt. Sorry voor mijn keel. Droog. In mijn eigen lezing was ik daar aan het lezen. En je hebt de Bijbel al een paar keer gelezen en zo. En toch lees je over teksten heen. En ik vond dit zo'n interessant klein deeltje. Het is namelijk 2 Timotheus 2, vers 19c. Je hebt misschien geen A, B en C, maar dan bedoel ik gewoon het laatste deel van het vers. Zo'n klein deeltje. Maar oh, zo'n impact op jouw leven en op mijn leven. Daar staat namelijk dit. Een ieder die de naam des Heren noemt, breken met de ongerechtigheid. Als jij de naam des Heren noemt, als ik de naam des Heren noem, dan moet ik breken met de ongerechtigheid. Het gaat over gehoorzaamheid, deze les. Dus ik moet in mijn eigen leven zorgen dat ik breek met de ongerechtigheid. En dan kan je niet altijd alleen, je hebt de hulp voor nodig. Van de Heer, van de Geest, van je gezin, van je broeders, van je zusters, van de gemeente. Maar dit is de ultieme opdracht in gehoorzaamheid. Als je de Heer, als je de naam van de Heer noemt, breek dan met de ongerechtigheid. En denk dan niet van, hé, ik doe het en ik ben er. Nee, dat is een dagtaak van minuut tot minuut tot minuut. Want weet je wat? De Satan is veel machtiger dan mensen willen zeggen of erkennen of beseffen. Die blijft altijd maar op je inbonken. Elke dag weer opnieuw. Kijk, hier komen hoofdstuk 3, vers 1. Daar staat, laat niet zoveel in uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat we er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Let op wat je zegt. Let op wat je leert. Let op wat je doet. En terecht, je zult er des te strenger om geoordeeld worden. En soms heeft de impact van wat je zegt grote consequenties. En ik herinner me een paar uitspraken van mezelf in het verleden. En dan denk ik van, ik zou er grijze haren van krijgen. In jeugdige onbezonnenheid. Let op wat je zegt. Onderzoek het eerst grondig. Weet zeker, want zo'n priester, zo'n volk. Het voorbeeld van Pinchas en Gofni was een slecht voorbeeld. En het bracht het volk in opstand. Het bracht het volk in minachting van de Heer. Zo hoort het niet te zijn. Ook niet in het leven van een christen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 17. Je kent dat vers misschien wel. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. En dan heb ik het niet over een boodschappentas oppakken van een oud vrouwtje en even naar binnen zetten. Het is een doordenkertje in je eigen leven. Als iemand weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Denk er maar zo over na. Nu, met deze teksten wil ik ons laten zien dat voorbeeld is belangrijk. Jouw voorbeeld is belangrijk. En als christen hoor je het voorbeeld van Christus te volgen en dat voorbeeld ook uit te dragen. Waar staat Christus voor? Daar moet ik ook voor staan. En let op dat we in de gemeente ook prediken wat Christus zou prediken. Let op wie je daadwerkelijk volgt. En laten we allemaal zorgen een goed voorbeeld te zijn en elkaar steeds erin aan te moedigen. Elke dag weer opnieuw. Jij mij, ik jou en vice versa. Begin allereerst bij jezelf. Je kent het wel, de balk en de splinter. Begin bij jezelf en dan in jouw plaatselijke gemeente. En niet vergeten dat elk van ons een voorbeeld kan zijn, moet zijn en is. Misschien een moeilijke zin, maar je kan een voorbeeld zijn, je moet een voorbeeld zijn en je bent een voorbeeld, of je wil of niet. Je kunt niet weglopen van jouw voorbeeld. Je bent een voorbeeld. En jij bepaalt of je een voorbeeld bent dat recht doet in de ogen van de Heer. Ik wil nog 3 teksten aanhalen. Je kent Jozua wel. En Jozua moest een standpunt innemen op een gegeven moment. Net als Elia. Het hele volk tegen hem. Ken je wel, hè? Ik ben niet opgegroeid in een gelovig gezin. Ik heb supergoede ouders, supergoede familie. Mag er niks over klagen. Maar ze hebben me zeker niet in de richting van de Heer geduwd. Kijk wat Jozua zegt. Vers 15. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vader aan de overzijde der rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten in wie land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij maakte een standpunt. Maak dat standpunt voor jezelf. Ook al kost het moeite. Ook al heb je dagen dat het tegen zit. Ook al stapelt de zonde zich soms op. Ook al is het tegenstand enorm. Elke dag weer opnieuw moet je een beslissing maken in je leven. Wat doe je? Nou, de uitdaging die ik je wil geven vandaag is, scherp elkaar aan, moedig elkaar aan om de wil van de Heer te zoeken. En ik wil dan eindigen met 2 versen. Spreuken 27 vers 17, daar staat, zoals men ijzer met ijzer scherpt, Zo scherpt de ene mens de ander. En dan de eerste twee versen uit Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en wiens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Laat dat onze uitdaging zijn, onze belofte en onze attitude. Ja. Amen.